Welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze podcastserie. Ik ben heel erg blij dat ik weer vandaag twee inspirerende gasten heb. Maar voordat we daarheen gaan, wil ik je natuurlijk vragen om te abonneren op onze podcast. Belletje te drukken, zodat jullie weten dat er een nieuwe aflevering is. En laat een duimpje of sterretjes achter als waardering. Heb je een vraag of wil je iets toevoegen? Laat het vooral weten via de comments. En vergeet niet ons ook te volgen op Instagram. Welkom bij deze podcast. Ik ben heel erg blij dat jullie er zijn. En het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben, soft skills. Maar als eerste de introductie. Esmeralda, zou ik bij jou mogen beginnen?
Natuurlijk. Ik ben Esmeralda Klein-Reesink en ik ben de pitchcoach. En ik help mensen die anderen razendsnel willen overtuigen en inspireren om dat te doen.
En je hebt ook nog twee mooie boeken geschreven, zie ik.
Dit zijn twee van de boeken die ik heb geschreven. En hier is ooit alles mee begonnen.
Interessant, dankjewel. Ja. Gerrit, mag ik jou vragen van de introductie?
Ja, mijn naam is Gerrit Hurt. Eigenaar van Comms Control Consultancy. Als zelfstandig ondernemer train ik mensen op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Ik ben oud-militair. En ja, wat dat betreft kan ik daarop bogen natuurlijk op die ervaring.
Ja.
Persoonlijke effectiviteit, daar gaat het om.
Dankjewel voor de introductie. Ga jullie meenemen naar de stellingen?
Ja.
Dankjewel. Ik ga jullie meenemen naar de tweede stelling. En die luidt soft skills als wapen voor defensie en politie. Hoe kijk je daarnaar, Esmeralda?
Ik denk dat soft skills daadwerkelijk een wapen zijn. En dat die ook in ieder geval binnen defensie ook zo ingezet worden. Ik kan me nog herinneren dat ik zelf op uitzending ging. Mijn eerste uitzending naar Afghanistan. Ga je van tevoren naar het missievoorbereidingscentrum. En een van de onderwerpen waar we toen over hadden was over, moet je nou militair rijden? Ja. Dat betekent zo hard mogelijk overal langs crossen, nooit stilstaan.
Ja.
Of is het handiger, in het kader van hearts and minds winnen, om normaal te rijden? Dat
Zoals
is misschien
iedereen.
Wat gevaarlijker, maar dat is bijna een soft skill. Ik herinner me nog het verhaal wat die docent daar in die missievoorbereiding vertelde. En die zei, stel je nou eens voor. Wij worden overgenomen door de Nigerianen. En de Nigerianen komen naar Nederland om de stammencultuur te introduceren. En het enige zo ongeveer wat jij als bewoner van Nederland van die Nigerianen ziet, is dat ze daar op hun paardenwagens zitten ze en ze crossen door de hele stad heen. En het is vreselijk. Iedere keer opnieuw, je ergert je dood aan die mensen. Heb jij dan het gevoel dat je zin hebt om ze te gaan helpen? Hoe voelt dat voor je? Nou, dat soort, die kracht van verhalen vertellen en van nadenken over, luister, we willen mensen overtuigen. We willen mensen meekrijgen als we daar zitten. Dus denk in alles wat je doet, tot en met hoe je rijdt op straat, aan hoe dat helpt om mensen wel of niet te overtuigen.
Ja. Ja, er zit ook een stukje voorbeeldgedrag in dan.
Absoluut.
Ja. Nou, ik ping wel aan op datgene wat je zegt. Winning the hearts and minds of the populace. En ook Nigerianen. Want ik heb 2 jaar in Nigeria gewerkt. Mm. Om daar in CIMIC-projecten, Civil Military Cooperation, CIMIC, de Nigeriaanse strijdkrachten, marine, landmacht, luchtmacht en militaire politie te trainen inderdaad in winning the hearts and minds of the populace. En daar zie je inderdaad in zo'n organisatie waar officieren niet eens bij de soldaten zitten, dat je daar een hele lange weg te gaan hebt als het gaat over winning the hearts and minds of the populace. En we trainen daar de politiemensen om, juist omdat je te maken hebt met heel veel stammen, en die spreken allemaal een heel ander dialect.
Yeah.
En het is niet vanzelfsprekend dat ze allemaal dat pidgin English begrijpen en verstaan. Dus heel veel stammen spreken alleen maar hun eigen dialect. En dan zie je dat je ook als politieman inderdaad met een interpreter, met een tolk, met een vertaler op weg moet gaan om te kunnen spreken met die stammenhoofden. Ja, en dat was voor hun een eye-opener van, hey, moeten we daar rekening mee houden dan? Want in de oude cultuur was het gewoon met de zweep eroverheen en je doet maar wat ik zeg, maar dat werkt niet meer.
Nee.
Ja, dus inderdaad, winning the hearts and minds betekent de verbinding zoeken, contact zoeken met de mensen, kijken waar hebben zij behoefte aan, waar kun jij als toegevoegde waarde zijn, als defensie of als politiemacht, om die mensen te helpen in de problemen waar zij mee zitten. En als je daar ook voor hebt, nogmaals B2, als je weet wat hun belangen zijn, dan hebben ze ook ogen en oren voor wat jij dan komt doen. En zeker als het in dit geval het bestrijden gaat van Boko Haram, is het heel erg belangrijk dat je met de bevolking snapt van hoe kan ik met hun verbinding zoeken, zodat zij jouw informatie aanleveren, omdat jouw belang is om achter die Boko Haram te komen. Ja. Dus inderdaad, the winning the hearts of minds, ja. Dit is dan externe organisatie, want hier gebruiken we dan zo'n soft skill om in dit geval in het uitzendgebied, en of het nou Afghanistan is, of voor mij was dat Nigeria, om die soft skills te gebruiken om jouw boodschap helder te krijgen.
En zit er dan nog wel een verschil in, want jij haalt het Afghanistan aan natuurlijk. Daar heb je verschillende landen bij elkaar die samen werken natuurlijk daar in dat gebied. Is het dan typisch Nederlands dat daar zo over nagedacht wordt met welke snelheid je het dorp inrijdt en dat soort dingen? Of is dat in het algemeen binnen Defensie zo wordt er zo over nagedacht?
Nou, het concept Hearts and Minds is geen Nederlands concept. Dat is een Amerikaans concept. Maar als je kijkt naar hoe dat ingezet wordt, dan zitten daar heel grote nationale verschillen in. Amerikanen zullen bijna altijd kiezen voor de voor hun minst gevaarlijke optie. Ja. En dat is dus gewoon rammen met die auto. En je ziet dat Nederlanders dat veel minder doen. Er zijn een aantal wetenschappelijke onderzoeken geweest waarbij wordt gezegd, als je kijkt naar het verschil tussen gewelddadigheid in de provincie Helmand, wat door de Engelsen werd gedaan, provincie Kandahar, wat door de Amerikanen werd gedaan, en wij hadden, help me even.
Tarancoat? Of,
ja, dat.
Ik ben er zelf niet geweest, dus ik moet me even.
Ik ook niet. Ik zat op het hoofdkwartier in Kabul. Maar in ieder geval, als je kijkt naar hoe de Nederlandse provincie, hoe wij daar zaten en wat daar gebeurde, veel minder gewelddadig. En een flink aantal analisten zeggen dat heeft te maken met die aanpak. Ja, met die veel meer die soft skill aanpak. Waarbij je hearts and minds van de bevolking wint. Waarbij je dus ook zorgt dat je intel krijgt. Hè? Ja, inlichtingen van de bevolking. Ja. Dat je de lokale krijgsheren niet tegen je opzet. Grote problemen in Helmand van de UK. Die hebben nooit onderhandeld met de lokale krijgsheren. Principieel niet. Met als gevolg dat ze daar dus de lokale krijgsheren en drugslords compleet tegen zich hebben opgezet. Ja.
Maar ja. Dus gelukkig is daar dus voortschrijdende inzicht natuurlijk. Ik denk wel dat we als Nederland de 3D-benadering, dus development, defense en diplomacy. En juist bij diplomacy en bij development zie je de soft skills. Ja, want de hard skills is puur defense. Dat je denkt van we moeten er bovenop zitten. Maar, en kinetische energie gebruiken, dat is echt defense. Maar als het gaat over soft skills, development, ontwikkelingshulp en diplomacy, diplomatieke vaardigheden gebruiken, daar zit de essentie van die soft skills. En daar zijn wij als Nederland wel een voortrekker in. En dan zie je dat andere naties dat min of meer overnemen. Dat het belangrijk is om de verbinding te zoeken met die bevolking, want daar doe je het voor. Ja. Ja. En zeker als je informatie wil hebben uit die bevolking, ja, dan moet je ook iets te bieden hebben waar ze wat aan hebben.
Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe in Uruzgan, de provincie waar wij zaten, dat is Uruzgan, hoe ze in Uruzgan zijn we onder andere met Nederlandse telers bezig geweest om een alternatief te vinden voor poppies, dus opium. Wat er geteeld werd. Dus waar de Engelsen in eerste instantie zeiden, wij branden de opiumvelden af. En de Amerikanen hebben dat ook gezegd. Als je dat doet, heb je de complete bevolking tegenover je. Wij zijn op zoek geweest naar alternatieven. Safraanproductie bijvoorbeeld. Met een garantie dat het afgenomen zou worden in Nederland. Ja. Kijk, dit is de soft skill benadering. Dat is de harde defense militaire benadering. Ja. Ik ben er een groot voorstander van om het meer in die soft skill hoek te doen.
Er zit dan nog wel een groot verschil in tussen de soft skills die je in kan zetten tussen een politie en een militair? Of heeft dat meer te maken met hoe vaak je het kan doen? Want militair is natuurlijk veel meer aan het oefenen nog. dan dat hij op missie is.
Ja.
En de agent heeft natuurlijk dagelijks mee te maken dat hij misschien zijn soft skills moet inzetten.
Ja, er worden natuurlijk ook politiemensen in het buitenland ingezet en uitgezonden. Ja. Of als liaison officer in het buitenland geplaatst. En juist voor die mensen is het belangrijk dat ze beschikken over diplomatieke vaardigheden.
Ja.
Omdat je te maken hebt met een andere cultuur, andere gewoontes. En dat je daar rekening mee houdt. Dus dan is die soft skill van zorg ervoor dat je weet van hoe zit die cultuur in elkaar voordat je komt tot zaken. En wij als Nederlander, wij willen heel snel zaken doen. En ik noem maar wat, als je in Zuid-Amerika bent, dan is het eerst van kennis maken, gezamenlijk eten, gezellig met elkaar hebben. En als je gezellig met elkaar bent, dan hebben we een beetje een feeling van hoe steek jij in elkaar en wat vind je leuk en waar geniet je van. En daarna komen we pas tot zaken.
Ja.
Nou, wij hebben eerder de neiging om meteen zaken te doen en daarna gaan we wel nog een keer gezellig uit eten. In dat soort landen is het net omgekeerd. Van, hoe gaan we met elkaar om, is belangrijker dan zaken doen.
Ja, dus dat helpt ook als je dus als politieagent in Nederland, pak hem even naar lokaal, achtergrond hebt van de cultuur die je tegenover je krijgt.
Ja.
Als je dan met woorden dingen moet regelen natuurlijk.
Dat geldt ook bij één-op-één benadering. En vandaar dus dat de nieuwe politieman toch zich eigen moet maken van, we zitten in een hele andere samenleving tegenwoordig dan 50 jaar geleden.
Ja.
Ja? Die multiculturaliteit die zie je nu dagelijks op straat. En ben er dan van bewust dat mensen die uit een andere cultuur komen ook anders bejegend, soms anders bejegend moeten worden. En op het moment dat je begint van, hey, ik gun het jou dat. Ja? Nou, daar staan ze open voor je. Oké, je gunt mij iets. Dat we eerst het gesprek aangaan. En daarna komen we wel een keer, en heel vaak hoef je dan eerst meer te vertellen, dat ze iets fout hebben gedaan. Ja?
Ja.
Maar als rechtgeaarde Nederlander zeggen we, dat heb je fout gedaan. Ja, dat vinden sommige mensen niet fijn. En die gaan zich dan verweren, puur de aantijging dat je iets fout hebt gedaan. En niet omdat ze iets fout hebben gedaan, maar puur de aantijging dat je iemand zegt, jij hebt iets fout gedaan.
Ja. Ja,
en dan komt die soft skills om de hoek kijken. Dat je zegt van, hoe kan ik eerst het gesprek aangaan met iemand? Dat hij open staat, dat die kroepboeks openstaan, dat hij mij hoort. En als we dat bereikt hebben, dan kun je pas to the point komen. En heel vaak is het dan niet meer nodig om to the point te komen.
Ja.
Maar hij begrijpt natuurlijk, hij of zij begrijpt donders goed dat er iets niet goed is.
Ja.
Je wordt niet zomaar staande gehouden natuurlijk.
Ja. 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 Nee, dat begrijp ik heel goed. Dus dat is wel echt belangrijk met soft skills, om die ook wel te blijven trainen dan, denk ik, continu. Dus niet dat je hem één keer iets aanleert en daarna het vanuit gaat dat iemand het zelf wel snapt. Klopt dat?
Nou, ik ben blij dat je daarover begint. Soms denken mensen van, ik geef ze in de basisopleiding, geef ik aandacht aan die skill.
Ja.
En dan kunnen ze daar de rest van hun leven kunnen ze daarmee overweg. En niets is minder waar. Want als je net begint, en of je nou militair bent of politieagent, ja, dan ben je bezig met het overleven en dan moet je het voornamelijk hebben van die hard skills. Dat je werk goed doet, want daar word je op afgerekend. En het is net als autorijden. Je krijgt je rijbewijs en dan weet je hoe die auto werkt. Maar het autorijden is, hoe ga je om in dat verkeer? En niet iedereen houdt zich aan die regel. En sommige mensen rijden harder dan is toegestaan. En hoe kun je dan overleven in die wereld met allemaal mensen die ook een rijbewijs hebben gehaald? Dus dat is aanpassen, dat is leren, dat is fouten maken. Ja? En soms is het wel eens een keer nodig dat je halverwege zegt van, hé, ik heb al 5 jaar mijn rijbewijs, maar misschien is het wel handig dat ik een slipcursus volg. Of dat ik een cursus, nou, noem het maar op.
Ja.
Ja? Het is hetzelfde, je gaat toch niet meteen iemand een groot rijbewijs geven? Iemand die vrachtwagen gaat rijden of een bus, die heeft meestal al een paar jaar ervaring om gewoon in een personenauto te rijden. En dan krijg je een nieuwe vaardigheid krijg je erbij, een upskill. Dus ik moet nieuwe vaardigheden bij leren, want die gaan niet van een kleine auto naar een grote auto.
Ja.
En dat geldt denk ik ook voor soft skills. Je geeft ze in de basisopleiding, geven ze minimaal datgene waar ze mee kunnen overleven. Maar in de praktijk moet je soms op basis van voortschrijdend inzicht geven, zeggen van, misschien moet je nu maar een voortgezette opleiding volgen op het gebied van soft skills.
Ja.
Ja? En dat doen we denk ik bij Defensie, doen we dat wat mij betreft nog steeds goed. Want of je nou van onderofficier een hogere onderofficier wordt, of je wordt van subaltern officier, wordt je hoofdofficier, dat je dan een training moet volgen, waar ook aandacht wordt besteed aan die soft skills.
Klopt.
Ja?
Plus bij Defensie hebben we echt een goed persoonlijk opleidingsbudget, waar je ook extern nog die dingen waar jij aan wil werken, ja, heel makkelijk van kunt betalen. Dus ik denk dat nog steeds 10, 15, misschien wel 20% van mijn cliënten die komen van Defensie. Dat zijn mensen die over het algemeen al heel goed zijn in presenteren. Ja. Die al zeggen van ik zit op die 8, maar ja, ik word nu kolonel. Ik word commodore. Ik ben overste. Ik moet afscheidsspeeches geven waar ik echt mensen mee wil motiveren. Ja. Ik wil van die 8 naar die 9,5. Dus dan heb je het over mensen die het echt al kunnen, maar die daar supergoed in willen worden. Die weten hoe je keer op keer dat publiek aan je lippen kan laten hangen. Dat publiek gaat doen wat je van ze wil. Ja. Of dat nou 1-op-1 is, of dat een grote netwerkbijeenkomst is, maakt niet uit.
Nee. Heeft het dan nog voordelen dat bij Defensie, maar ik denk ook wel bij politie, dat je op jonge leeftijd al in aanraking komt met het ontwikkelen van die soft skills? Dat is natuurlijk op een gemiddelde andere school of studie. Is dat niet echt een onderwerp? Maar bij politie en bij Defensie is dat natuurlijk een van de key dingen gelijk waar je mee begint.
Nou, ik denk dat je wel een verschil ziet inderdaad tussen zeg maar de nieuwe generatie militairen, maar ook politiemensen, en zeg maar de oude generatie. Zij die 20 jaar geleden binnen zijn gestroomd, toen was de samenleving anders. Toen kon je met een eenmalige opleiding kon je eigenlijk al 10, 20, 30 jaar vooruit. En tegenwoordig zie je dat de samenleving zo snel verandert. Ja. En ook de vaardigheden en de kennis die mensen hebben. Dat ook geldt natuurlijk voor die diender. Dat ook hij in hetzelfde tempo mee moet ontwikkelen. Nieuwe vaardigheden, nieuwe kennis zich eigen moet maken. En eigenlijk moet je realiseren van wat ik gisteren geleerd heb. Dat is overmorgen alweer outdated. Ja. Dus overmorgen moet ik weer iets anders gaan leren.
Dat gaat over technische skills. Ik denk dat soft skills zijn niet zo snel outdated.
Nou.
Als je kan presenteren, als je weet hoe je, hè, wat jij zegt, een begin, een midden en een eind. Dat er een call to action in moet. Dat je een goede boodschap moet hebben. Dat je verhalen moet vertellen om mensen. Dat blijft.
Ja.
En dat is ook cultuur onafhankelijk. Dat blijft.
Oké. Okay. Omdat je net aangeeft van je krijgt mensen die zeg maar de middelbare of hogere defensievorm al achter de rug hebben gehad. Je bent overste, je bent kolonel en je wil van die 8 een 9 maken.
Ja.
Dus blijkbaar zit er toch nog een verbeterstap in.
Absoluut. Okay. Maar het is niet zo dat je alles wat je daarvoor hebt geleerd, dat je dat gaat weggooien.
Nee, de basis is
er en die bouw je in de loop van de jaren op. Ja. En dan op een gegeven moment kom je tot de conclusie, wauw, eigenlijk is de core van waar ik nu zit, op dit niveau, overste, majoor, overste, generaal, kolonel. De core van mijn werk is mensen overtuigen.
Ja.
Dus ik moet van die 8 naar die 9,5. Ja. Maar je hoeft het nooit weg te gooien. Alles wat je hebt opgebouwd, dat helpt om razendsnel die slag te maken naar die 9,5.
Ja. Ja, ik noem dat zelf inderdaad upskilling. Ik noem maar wat. Kijk, leidinggeven doen we allemaal. Hè? Mijn basisdefinitie was, leidinggeven is het beïnvloeden van gedrag in de richting die jij wil. Ja. Dus ook een korporaal of gewoon een agent die net uit de opleiding komt, die leert mensen te beïnvloeden, maar op zijn niveau. Ja. En op het moment dat je qua niveau hoger opkomt, moet je gevoel hebben voor andere organisaties of voor een stukje organisatiesensitiviteit. Dat je niet alles zomaar kunt zeggen dat jij rekening moet houden van hey, dit zou wel eens vergaande consequenties kunnen hebben. Dus dan moet je een extra vaardigheid erbij krijgen van.
Maar dat is bouwen op, hè? Ja.
Dat is bouwen op.
Ja. Het is niet het weggooien van. Het is niet. Je hebt niks meer aan die skills. Dus dan snap ik nu wat je zegt met je hebt nieuwe skills nodig.
Ja.
Ja, je hebt meer diplomatie nodig.
Extra vaardigheden.
Of je hebt meer storytelling skills nodig. Of dat soort dingen.
Ja, ja klopt.
Ja.
En dat zag ik dus ook bij het ontwikkelfonds van de DOSCO. Wat je daar zag is dat ze zei van ja, iedereen kan die bij ons komt kan goed presenteren. Maar goed presenteren is echt iets anders dan in 5 minuten een hele heldere boodschap neerzetten.
Ja.
Oftewel pitchen. Ja. En dat is dan een skill die er bovenop komt.
Ja. Ja, en je ziet natuurlijk nu zeker binnen Defensie heel veel innovatieprojecten starten.
Ja.
In een andere podcast hadden we twee innovatie chiefs ook daarover hebben. Die zeiden, we hebben nu al 750 projecten tegelijk lopen. Maar we hebben ook steeds meer innovatiecentra waar mensen terecht kunnen. En een van de belangrijke dingen die ze aanhaalden was inderdaad dat je daar ook gewoon ondersteuning kan krijgen in hoe kan je nou je product of je idee wat je hebt, laat ik zo zeggen, het best presenteren.
Ja.
Ja.
En als je dat niet kan, ga je ideeën niet uitgevoerd krijgen.
Nee.
Dan kan je nog zulke geweldige ideeën hebben. Als je het niet kort, krachtig kan vertellen, dan gaat het niet gebeuren.
Ja.
En dat is denk ik het slimme geweest wat ze bij het ontwikkelfonds van Dosco hebben gedaan. Ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar verhaal echt neer kon leggen.
Ja.
En dat vergt niet meer dan een pitchcoach die anderhalf uur gefocuste aandacht geeft. Dan zie je echt dat iemand 2 weken later op een podium staat. Nou, ja, jij kent ze niet meer terug.
Ja, nee, je gaat er wel helemaal van glunderen.
Ja, dat is echt zo gaaf. Mensen die dan binnenkomen, een beetje terughoudend, en dan anderhalf uur later de deur uitgaan, enthousiast. En die zie je dan op een podium staan 2 weken later. En daar een verhaal vertellen. En daar dat je echt voelt van, dit is wat ik wil. Dit is mijn visie. Hier ga ik naartoe. Hier ga ik echt helemaal voor. Ja. Ja, als jij glundert, dan glundert je publiek met je mee.
Ja.
Dus het enige wat er moet gebeuren is de boodschap makkelijk krijgen en de emotie, die glunderfactor, omhoog krijgen. Ja. En dat is wat goed pitchen is.
Ja.
Nou, ik kom even terug op de tweede stelling, inderdaad, soft skill als wapen. En bij wapen hebben we natuurlijk ook een bepaald beeld. En heel vaak zijn wapens ook zichtbaar.
Ja.
En ik zou juist zeggen, soft skill is een verborgen wapen, een verborgen talent die tevoorschijn kunt toveren op het moment dat je het nodig hebt.
Ja.
Dus ja, die stelling is soft skill een wapen, maar dan een onzichtbaar wapen.
Ja. Maar daarmee wil ik hem wel afronden, want ik vind het een heel mooi einde.
Ja.
En bedankt voor deze stelling. En ik ga jullie meenemen naar de laatste stelling.
Heel goed.